Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ook al bent u niet allemaal in Gods huis, laten we wel overal Gods lof ontvouwen, hem loven in ons lied. En laten we dat doen met de woorden van Psalm 33, het 11e vers. Weet ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En na de hoofdsom daarvan zingen we uit Psalm 1, daarvan vers 1 en vers 2, over het vruchten dragen voor de Heere. De tekst van vanmorgen gaat er ook over dat als we zijn vrienden zijn, dat we dan ook doen wat hij gebiedt. Dat is de roeping die ook vanuit de tekst naar ons toekomt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe, genadige Heere, u, God van hemel en van aarde, de eeuwige, degene die alle dingen draagt. Heere, we danken en loven uw naam, voor wie u bent, voor uw genade, voor uw toewending naar ons, hier op deze aarde. Heer, wij danken u voor uw openbaring, zo bijzonder, op een dag als deze, in het rijk van uw schepping, de sneeuw die de aarde mag bedekken, zo wit, zo bijzonder. En Heere, dat beeld, dat komen we toch in uw woord ook tegen, wit als sneeuw. En Heere, dan moeten we u belijden dat wij vanuit onszelf zondaren zijn. En die zonden die wij doen, die kunnen zo rood zijn als karmozijn. Heer, en dat u ze dan wilt maken, zo wit, witter dan sneeuw. U die het wegwast, opdat het verdwijnt. En dat smetteloze witte, dat reine ervoor in de plaats komt. Uw naam zij geloofd en gedankt. Heer, wij danken u dat u uzelf nog heerlijker hebt geopenbaard in uw woord. En dat we vanmorgen hier met een deel van uw gemeente, vooral ook jongeren, hier bijeen mogen zijn in dit kerkgebouw. Maar Heer, ook verbonden met het andere deel van uw gemeente thuis. En wij danken daarvoor. Heere, voor de techniek die u geeft, als er op een dag als deze zoveel beperkingen zijn. Niet alleen vanuit de weersgesteldheid, maar ook vanwege het virus dat rondgaat. Heer, en dat u nochtans mogelijkheden geeft om zo verbonden, zo ook met elkaar, naar uw woord te horen. Heer, wilt u dan zelf maar spreken. En u weet wat we nodig hebben, juist ook in deze tijd van verwarring, deze tijd waarin Satan ook bijzonder tekeer gaat. Heer, het is er hem er immers om te doen, om uw kerk kapot te maken. Heer, wij bidden u, waak erover en houd uw kerk in stand. En u hebt het toch beloofd dat u het tot het eind van de tijden zult doen, maar ook die vraag vanuit uw woord klinkt of er aan het eind der tijden nog geloof gevonden zal worden. Heer, wij bidden, houd ook jongeren erbij. Heer, en geef dat al heel jong ook van hen een stuk getuigenis mag uitgaan. Heer, dat ook anderen daardoor geraakt worden. Wij bidden u als we zo dadelijk de schriften mogen openen. Kom erin mee, met uw lieve geest. Heer, en maak het goed op en onder de kansel. Bedouw met uw geest, vooral ook in het spreken, in de verkondiging van uw woord. Heer, mag het zijn in de betoning van geest en kracht. Heer, we hebben u zo nodig dat we woorden van u aangereikt krijgen om door te geven. Woorden die lieflijk zijn en harten treffen. Heer, woorden die niet alleen het oor raken, maar doordringen tot de kern van ons bestaan. Heer, en dan kent u ons en u weet precies wat we nodig hebben. De een misschien vertroosting, de ander misschien waarschuwing, een ander misschien bemoediging en mogelijk ook alle drie, heren, en misschien ook nog heel veel andere dingen. Mag het er allemaal in zijn. Heren, we zijn zo van u afhankelijk, ook in alle dingen die er gedaan mogen worden. Heren, wilt u ook daarin nabij zijn, vanuit het gebed ook, vanuit het bestuur, vanuit de begeleiding van de lofzangen die gezongen mogen worden. Heren, wij bidden ook voor degene die zich ontfermt over de techniek. Wij bidden voor de koster. Heren, voor al die arbeid ook die er aan deze dienst voor afgegaan is. We zijn zo afhankelijk van u en wilt u ook thuis, ook in gezinnen, waar het soms heel weerbarstig kan zijn. Om met elkaar de aandacht erbij te houden. Heere, geef toch een stuk heilig ontzag, ook stilte voor u, dat het mag zijn, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Heere, betoon het, ook daar. Onze verwachting is van u en wij bidden, vergeef al het zondige, wilt u het wegdoen. Hoor onze beden, om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit het evangelie naar Johannes en hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gij, lieden, zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijk de rank, en is verdord, en men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij vers 14 tot en met 16a... van Johannes 15. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Jezus en zijn vrienden. En ik wijs ook de gemeente thuis nog even ook op de vragen die ik erbij gestuurd heb bij de berichten die u ontvangen hebt. We gaan nu ook eerst nog zingen uit Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dan heb ik ook nog enkele mededelingen. In de eerste plaats wat de diensten voor volgende week zondag de Evolente betreft om 10 uur hoopt dan voor te gaan dominee P.H. van Tricht uit Ede. En om 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. En wat de collecte betreft, die ik ook van harte in uw offervaardigheid wil aanbevelen en die ook gegeven kunnen worden zoals bekend is. Eerste voor de verwarming, tweede voor de evangelisatie en de derde voor bouw- en renovatiefonds. De Heere zegene u en uw gaven. En dan ook nog een mededeling over de bestuursvergadering van aanstaande woensdagavond om 7:45. Tot zover deze afkondigingen. Psalm 119, vers 32. Gemeente. De Heer Jezus heeft het in ons tekstgedeelte over vrienden. Maar ja, wat is nou een vriend? Soms wordt het woord vriend gebruikt, terwijl ik me dan afvraag van ja, maar is dat nou eigenlijk wel de betekenis van wat een vriend nou echt is? Denk bijvoorbeeld, wat ik zelf al vaak heb meegemaakt bij een lezing, dat dan de spreker begint met beste vrienden. En dan kijk je die spreker amper en dan denk je, ja, is dat een vriend van mij? En nog niet zo heel lang geleden, in christelijke vragenrubrieken, dan stelden jongeren vaak een vraag en dan kwam het antwoord van beste jonge vriend. Maar je kende diegene die dat beantwoordde, die kende je helemaal niet en dan toch dat woord vriend. En ook in de politiek wordt het nogal eens veel gebruikt, hè? Over bevriende staatshoofden en zo, zelfs de Saoedische kroonprins, en dan denk je, ja, is dat nou eigenlijk wel een echte vriend? En ja, zelfs in de Bijbel komt het woord vriend een paar keer voor, in een betekenis waarvan je je zou kunnen afvragen, ja, maar is dat dan ook een echte vriend? Bijvoorbeeld, in Gethsemane, als de Heer Jezus Judas vriend noemt. Gewoon iets om toch eens over door te denken. En denk eens aan die man zonder bruiloftskleed. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? En Herodes en Pilatus, staat er in de Bijbel, zij worden op één dag vrienden. Maar wat houdt die vriendschap in? Ze hebben één gezamenlijk doel en dat verbindt hen. En dat is Jezus uit de weg ruimen. En dat is eigenlijk gewoon het enige. Maar wat is dan wel een echte vriend? Dat is iemand die jou aanvaardt zoals je bent. En bij een vriend of een vriendin kun je jezelf zijn. Dan hoef je de schijn niet op te houden. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan dat je bent. En bij een vriend kun je alles kwijt. Je kunt je geheimen delen met een vriend. En je weet, daar is het veilig. Je kunt vreugde en verdriet met een vriend delen. En vriendschap bestaat ook uit vrijwilligheid. Het kan niet zo zijn dat de een zich verplicht voelt om vriend te zijn met de ander. Want dat houdt geen stand. En vriendschap, ja, wat is een heel mooi kenmerk van vriendschap, dat is trouw. Echte vriendschap houdt stand. En bovendien, wat is ook zo mooi van vriendschap, je kunt elkaar een hele tijd niet gezien hebben en dan ontmoet je elkaar weer en ja, je hebt zo weer aanknopingspunten en je pakt zomaar weer de draad op. En in de Bijbel lezen we prachtige voorbeelden van vriendschap. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie er ook wel een paar weten te benoemen. Zelfs, het gaat in de Bijbel zelfs over vrienden van God. En dan denk ik aan Abram. Prachtig. 2 Kronieken 20 wordt Abram vriend van God genoemd. En dan, als je leest in Genesis 18, dan wordt dat uitgewerkt. Hoe Abram op een prachtige manier vriend van God is. En dan wil de Heere iets gaan doen. En dan weet de Heere, dat is heel erg moeilijk voor Abram. Want ik ga Sodom vernietigen. Sodom, die stad van waar de zonde is opgeklommen van voor mijn aangezicht. Ik ga er een eind aan maken. Maar daar woont Lot. En dat is de neef, de oomzegger van Abram. En dat zal Abram moeilijk vinden. En dan die mooie woorden, zou ik voor Abram verbergen, geheim houden wat ik ga doen. En dan deelt hij het met Abram. En dan krijgt Abram zelfs, moet je voorstellen, de heilige God, die aan niemand verantwoording verschuldigd is over wat hij gaat doen. En dan krijgt Abraham zelfs gelegenheid om te reageren en het voor Lot te gaan opnemen, zo dat Lot nog gespaard blijft ook. Maar er staat wel iets heel bijzonders bij in Genesis 17, als het gaat over die vriendschap tussen God en Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat is iets wat we in ons tekstgedeelte ook weer terugvinden. Jongens en meisjes, ik noem nog een andere vriend. Andere vriend van God. Mozes. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend, zoals een man met zijn vriend spreekt. Zo. Zoals je als vrienden met elkaar spreekt, zo sprak God met Mozes. En in Psalm 90 wordt Mozes vriend, man Gods genoemd. En een heel mooi voorbeeld van vriendschap lezen we ook in 1 Samuel 20. Misschien is dat nog wel het allermooiste voorbeeld in het Oude Testament van vriendschap tussen twee mensen. 1 Samuel 20, het gaat over David, en Jonathan. En die vriendschap tussen David en Jonathan heeft zelfs messiaanse trekken. En dan denk je, ja natuurlijk, dat zit bij David. Want hoe vaak kun je de lijn doortrekken van David naar de meerdere David, naar de Heer Jezus. En dan denk je in die vriendschap tussen David en Jonathan, daar zal ook David messiaanse trekken hebben. En dan zul je in die vriendschap van David ook iets terugvinden bij de Heer Jezus. In volmaakte vorm. En is dat nou zo? Eigenlijk niet. Je vindt het vooral terug bij Jonathan. En dat zou je misschien niet verwachten, maar het is wel zo. Hoezo? Jonathan is de kroonprins. De zoon van de koning. En de beoogde opvolger die later die plaats op die troon zal innemen. Die koning zal worden. En er is een concurrent en dat is David. En wat doet Jonathan dan? Jonathan, die beschermt David. En uiteindelijk kost het hem zelf de troon. Uiteindelijk komt hij nog om ook. En wie beklimt de troon? David. En Jonathan heeft het voor zijn beste vriend over. Heeft alles voor over. En dat zie je dus helemaal zo bij de Heer Jezus. Dat hij ja zijn leven geeft. Alles ervoor over heeft om maar vriend te zijn van zondaren en zondaressen. Prachtig voorbeeld van vriendschap uit de Bijbel. Is ook in het Nieuwe Testament. Bij de Heer Jezus. Daar in dat plaatsje Bethanië, wat kwam hij daar graag? Bij Maria, Martha. Lazarus, dat warme onthaal van hem, dat bemoedigde hem, dat vertroostte hem. En dan, ja, dat betekende heel veel voor hem. Ze waren ongetwijfeld de beste vrienden van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. En jongens en meisjes, als ik dit vanmorgen zo schilder, die vrienden uit de Bijbel, Abraham, Mozes en David en Jonathan en daar in Bethanië en zo, die vrienden daar in Bethanië vooral, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je denkt, had ik toen maar geleefd, toen de Heer Jezus op aarde was, dan had ik misschien ook wel zijn vriend kunnen zijn. En wat is er nog mooier dan om vriend van de Heer Jezus te zijn. Alleen, ja, leef je dan in de verkeerde tijd? Leef je dan in het verkeerde land? Verkeerde plaats? Omgeving van Haastrecht? Is dat niet een goede omgeving om de Heer lief te hebben? Is het in 2021 geen goede tijd om vriend van de Heer Jezus te zijn? Juist wel. En daarom komt u vanmorgen ook met deze woorden naar ons toe om, ja, vriend van hem te zijn. Hij doet niets liever ook in onze tijd dan vrienden maken. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Ons tekstgedeelte, vers 14... waar vanmorgen vooral de kern op ligt, zegt heel duidelijk tegen de discipelen, maar over het hoofd van de discipelen heen ook tot ons, dat we zijn vrienden zijn als we doen wat hij gebiedt. Dat is eigenlijk best heel opmerkelijk. Dat je vrienden bent van de Heer Jezus als je doet wat hij gebiedt. Ik kan me voorstellen dat je daar heel veel vragen bij hebt. En het is eigenlijk ook heel opmerkelijk in Johannes 15. Want je hoeft maar twee hoofdstukken terug te gaan in de Bijbel naar Johannes 13. En daarin zie je een totaal andere verhouding tussen de Heer Jezus en de discipelen. In Johannes 15 noemt hij ze zijn vrienden. En in Johannes 13, daar noemen de discipelen hem meester en heren. En dan beaamt hij dat. En dat is de verhouding. In de Statenvertaling gaat het over dienstknechten. Maar eigenlijk staat er het woord slaaf. En dat zie je, die verhouding uit Johannes 13 is er eigenlijk een van meester en slaaf. De discipelen kijken tegen de Heer Jezus op zoals een slaaf tegen zijn meester. En een meester, zo'n slaveneigenaar, die hoefde maar tegen een slaaf te zeggen, doe dat! En hij had dat te doen. En stel dat het een brutale slaaf was en dat die brutale slaaf zou zeggen, ja maar waarom moet ik dat doen? Dan hoefde die meester alleen maar te zeggen, daarom, omdat ik het zeg. En die meester was geen enkele verantwoording verschuldigd ten opzichte van die slaaf. Die slaaf had dat gewoon te doen. Meester en slaaf. En dan na Johannes 13. Dan zie je dat die verhouding van de Heer Jezus ineens een andere wordt. Dan is het niet meer hij meester en zij dienstknechten slaven, maar vrienden. En dan denk je, wat gebeurt er? Dat in Johannes 13 nog die relatie het is tussen Jezus en zijn vrienden. En in Johannes 15 ineens vrienden. Weet u wat er gebeurt? In Johannes 13 neemt Jezus zelf de plaats in van een slaaf. En vernedert hij zich tot een slaaf. En wat gaat hij dan doen? En jongens en meisjes, jullie weten het. Dan is dat daar in die opperzaal. En dan gaan ze de paasmaaltijd vieren. En dan pakt hij een slavendoek. En hij pakt water en dan gaat hij die vieze voeten, die vuile voeten van de discipelen gaat hij wassen. En dat was uitgerekend slavenwerk. De Heer Jezus, hij vernedert zich tot een slaaf, opdat slaven zijn vrienden zouden worden. Hij in de plaats van een slaaf, om ons tot zijn vrienden te kunnen maken. U bent mijn vrienden. En vrienden, ik zei het al, die hebben voor elkaar helemaal niks te verbergen. Dat geldt ook hier. En dan staat er in vers 15 ook zo mooi, dat de Heer Jezus zijn discipelen alles wat hij van de Vader gehoord heeft, bekend heeft gemaakt. Hij heeft het hun allemaal verteld. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Prachtig. De Heer Jezus, die alles wat hij van de Vader weet. En dan zou je denken, daar is hij heel zuinig op. Want dat heeft hij van de Vader gehoord. Niemand anders. En hij deelt het mee. Want ook zij hebben dat nodig. Want zij moeten straks apostelen zijn. En zij moeten de wereld in. En zij moeten ook weten wat de wil van de Vader is. En het heilgeheim. Dat moet doorverteld worden. Ze moeten getuigen van hen zijn. En weet u wat zo mooi is? Wat doet de Heer Jezus hier ook? Hij tilt de discipelen op het niveau van profeten in het Oude Testament. In het boek Amos, daar lezen we dat de Heer niks doet zonder dat hij het openbaart aan zijn dienstknechten, de profeten. En wel bijzonder, door de Heer Jezus vriend genoemd te worden. En gemeente, de setting van het hoofdstuk van Johannes 15, hè, zo na Johannes 13, is ook heel bijzonder. Want in vers 9 en 12 zegt de Heer Jezus al heel onbonden dat hij hen lief heeft. En in vers 14, jullie zijn mijn vrienden. En gemeente, mag ik dan vragen? En dan kijk ik ook heel bewust even in de camera naar de gemeente thuis. Hoe is dat nou bij u, bij jou, bij jullie? Van huis uit horen we niet bij zijn vrienden. Dat is de harde werkelijkheid. Denk aan het doopformulier. In zonde ontvangen en geboren. En dan zie je zo'n babytje. Dat kun je je eigenlijk helemaal niet voorstellen. Zo'n babytje, ja, menselijk vlees en bloed. En vanuit de Bijbel weten we, op dat menselijke vlees en bloed rust de vloek van God. De toren van God. Vanwege de zonde ontvangen en geboren in zonde. En wat is nou het bijzondere? Ja, dat de Heer Jezus, dat menselijke vlees, waarop de vloek, de toren van God rustte, zelf wilde aannemen. En vanuit het menselijke vlees van anderen, van zondaren, die vloek die op hen rustte, naar zich toe ging trekken. En op zijn eigen schouders liet rusten om als lam van God zijn weg te dragen. En waarheen moet die vloek gedragen worden? Naar het vloekhout. Hij wilde er verzoening over doen. Opdat de vloek zou worden weggedragen. De toren van God. En wij vrienden zouden worden. En ja, dan is het eigenlijk heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen die, ja, en dat moet je vanuit Romeinen 5 ook zeggen, die vriendschap die krijgt al volop gestalte aan het vloekhout. Waar wij er nog helemaal niet zijn. Romeinen 5, dat, ja, hierin bevestigt God zijn liefde ten opzichte van ons, dat Heer Jezus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Toen had hij ons al lief. Toen al. Die vriendschap die al gestalte krijgt op Golgotha. En je zou zelfs nog een stap terug kunnen gaan, helemaal naar de eeuwigheid, want de Vader heeft de zijne lief gehad van eeuwigheid. Toen is het al begonnen. Toen we nog zondaars waren, toen we er nog niet eens waren. Prachtig, het gaat allemaal van hem uit, daar kom ik straks op terug bij vers 16. Hij is altijd de eerste. Maar gemeente, vriendschap moet wel van twee kanten komen, anders houdt het geen stand. En zo is het nu ook met de vriendschap van de Heer Jezus. Het is niet genoeg als het alleen maar van hem uitgaat. En dan denk ik nog even aan het doopformulier over die nieuwe gehoorzaamheid. En dan werkt dat doopformulier dat ook prachtig uit, hè? Dat we, ja, met hem verbonden zijn. Innig verbonden. Dat we hem vertrouwen. Dat we hem lief hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. Met heel onze kracht. Dat we ons van de wereld afkeren. Dat we onze oude natuur doden. Dat we in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat zijn kenmerken van vriendschap met de Heer Jezus. Dat oude, dat moet eraan. Die wereld, die moet ons niet meer bekoren. Zodat we daarin opgaan. Onszelf verloochenen. Ons kruis op ons nemen. Hem onvoorwaardelijk volgen. Dat is wat de Heer Jezus gebiedt. Jullie zijn mijn vrienden. Als je doet wat ik jullie gebied. Misschien denkt iemand, ja, maar de Heer Jezus is toch veel te heilig voor mij. Hoe kan ik nu ooit zijn vriend worden? Ik snap het. En toch is hij het die ons zijn vriendschap biedt. En heel, let dan eens op heel zijn gang naar deze aarde. Dat hij wilde komen. En daar zit ook helemaal dat woord genade in. Het woord genade, dat betekent zoiets als genadige toewending. Dat die neerbuigende toewending vol liefde en ontferming. En zo heeft hij zich niet alleen naar ons overgebogen, maar is hij naar ons toegekomen om helemaal één van ons te worden. En zo boog hij zich neer naar het verlorene, om een van hen te worden, om zo vriendschap te kunnen sluiten. Mens tot mens. Maar gemeente, ook dat tweede deel, hè, van vers 14, dat hoort erbij. Als je doet wat ik je gebied. Iets dergelijks lezen we ook in vers 10. Als je mij geboden bewaart, zul je in mijn liefde blijven. Dat hoort bij het vriend van hem zijn. Vrienden en gehoorzaamheid. En dat betekent ergens ook dat hij ook weer niet helemaal een gewone vriend van ons is. Hij is niet ons vriendje, als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat hij heilig is. En ook van zijn vrienden vraagt hij om heilig te zijn en hem hartelijk lief te hebben. Maar om vriend van hem te zijn, soms niet zo eenvoudig. Dat vraagt heel wat oefening in ons leven. En wil je dat? Heb je dat er nou voor over? Die heiligheid. Er hangt immers een prijskaartje aan. Ik kreeg afgelopen week een mailtje van iemand. Een jongere, niet hier uit de gemeente. En zij vroeg mij van ik merk dat de Heere in mijn leven aan het werk is. Mag ik nou nog alles doen wat ik altijd gedaan heb en wat ik ook zo graag doe? En waar ligt de grens? Wat ik nou wel mag en niet mag? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag om dat even concreet uit te leggen en zo. Maar natuurlijk heeft het consequenties. Er zijn mensen die beweren dat als je een vriend van de Heere bent geworden, van de Heere Jezus, dat de wet dan helemaal heeft afgedaan. En dat je helemaal in de vrijheid gesteld bent en dat het helemaal niet meer uitmaakt wat je wel en wat je niet doet en zo. En dan beroepen ze zich op Galaten 3, dat hoofdstuk over die tuchtmeester tot Christus. En die wet is dan de tuchtmeester naar Christus. En wat is een tuchtmeester wel? Ja, dat was vroeger iemand die zich ontfermde over de kinderen als ze naar school moesten. En dan moesten ze bij de meester gebracht worden en zeggen. Ja, dat is nou de functie van de wet en dat is in Galaten 3 ook zo. En in Galaten 3 zie je dat die wet, die stelt ons schuldig, die laat ons zien wie we vanuit onszelf zijn. En dat je van daaruit ook je als zondaar leert kennen en dat je redding nodig hebt en die wet die drijft je dan heen naar dat adres waar redding te verkrijgen is en dat is bij de redder van de wereld en dat is de Heer Jezus. Dus wat doet die wet? Die drijft je alleen maar heen naar Christus. En zeggen ze, als je dus bij de meester terecht bent gekomen, als je nou bij Jezus terecht bent gekomen, als je nou zijn vriend bent, dan hoef je, dan geldt die wet niet meer. Die wet heeft dan helemaal afgedaan. Dan sta je gewoon helemaal in de vrijheid van de christen. Als we alleen Galaten 3 lezen, dan kom je daaruit. Maar er staat over de wet in de Bijbel veel meer. En de wet heeft nog veel meer functies. Want als je nou vriend van de Heer Jezus wordt, hè, weet je, dan wordt die wet in je hart geschreven. In je binnenste. En dan wordt die wet ons eten en ons drinken. En dan doen we dat niet omdat het moet. En dan is die wet voor ons niet langer een streng document met letters zwart op wit ons voorhouden. Doe dat en gij zult en gij zult niet of zo. Nee, dan is die wet voor ons een liefdedienst. Omdat we het uit liefde tot hem doen, dan staat die wet ons op het lijf geschreven. Omdat uit wederliefde dat te doen. Ik denk ook aan de bergreden. Daar houdt de Heer Jezus zijn vrienden, de zijnen ook heel concreet voor wat hij van ze vraagt. En hij past het ook geestelijk toe. Denk ook aan Matteüs 25. Zo'n concreet hoofdstuk. Daar wordt de lijn doorgetrokken naar de wederkomst, de jongste dag. En het zal wat zijn, als je voor de rechter van hemel en aarde staat. Als hij tegen je zal zeggen, Ik had honger. Ik heb van jou geen eten gekregen. Ik had dorst. Maar jij hebt me niet te drinken gegeven. Ik was ziek. Maar jij hebt me niet bezocht. Ik zat in de gevangenis. Maar ook daar kwam je niet. Ik was een vreemdeling. Maar je hebt me niet geherbergd. Je hebt mij niet gastvrij onthaald. Ik was naakt. En je hebt me niet eens kleren gegeven. Ja, maar, zegt iemand, het gaat de Heere toch niet om wat we doen. Het gaat hem toch om ons hart. Ja, dat is waar. Maar hij vraagt wel onze wederliefde. En in een huwelijk, ja, daar probeer je toch ook te doen wat die ander graag wil. In het begin, als je net getrouwd bent, dan is dat toch nog aftasten. Dan moet je dat allemaal nog een beetje leren, waar je vrouw zich aan irriteert en wat ze precies wel fijn vindt en zo. Maar ja, wij zijn zo ongeveer 40 jaar getrouwd en dan, ja, ik weet het van mijn vrouw haar fijn. Waar ik haar mee irriteer en waar ik haar juist plezier mee kan doen. En ja, maar als je zo de Heer Jezus leert kennen, dan, ja, doen wat Hij gebiedt. Waar Hij vreugde aan beleeft. En dat betekent dus breken met het verkeerde. Want weet je, als je dat verkeerde, als je daarin volhardt, dan komt dat tussen hem en ons in te staan en dan verhindert dat je gebedsleven. En ja, dan gaat hij zich van je terugtrekken en dan verachter je in de genade. En gemeente, als er nou iets tussen u, jou en de Heere in staat en die vriendschap belemmert, breek ermee. Oneenigheid, geruzie, kwaadspreken, zonde op seksueel terrein, het kunnen er zoveel zijn, verkeerde begeerte. Weet u, op huisbezoek heb ik al zo vaak horen zeggen, ja dominee, eigenlijk zou ik ermee moeten breken. Dat woordje eigenlijk, hè? Ik vind dat zo'n vreselijk woord. Want wat willen ze ermee zeggen? We zijn het er wel mee eens dat zou moeten, maar we doen het niet. Dat betekent dat woordje eigenlijk vaak in de praktijk. Ze weten het wel. Dat het zo moet. Maar het gebeurt niet. Ze volharden erin. Anderen hameren erop dat het er niet om gaat wat je doet, maar wie je bent. Dat als je eenmaal een vriend van de Heer Jezus bent, ja, dan komt het toch gewoon goed. En dan is het toch goed tussen hem en jou. En dan maakt het toch allemaal niet meer uit. Afgelopen week was onze dochter er een dagje. En ze at ook mee. En onder het eten, ja, kwam het over met welke preek ik bezig was. En toen vertelde ik over deze tekst. En ze kon het niet begrijpen. Ze zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Dat tweede deel. Als je vriend van de Heer Jezus bent, dat je dan nog moet doen wat hij gebiedt, gaat het toch niet om. Nou, ik had heel veel uit te leggen, maar het hoort wel bij elkaar. Als we niet doen wat hij gebiedt, als we geen vruchten voortbrengen, dan kunnen we onszelf wel de vraag stellen, is die boom dan wel goed? Want iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, die deugt niet. Het is niet zomaar dat dit tekstgedeelte in Johannes 15 staat, dat hoofdstuk over, ja, de wijnstok en de ranken. En wie is de wijnstok, jongens en meisjes, wie is die wijnstok? Dat is de Heer Jezus. Dat is de ware wijnstok. En ja, hij stuwt sappen uit. En wie zijn die ranken? Dat zijn zijn vrienden. En die leven uit hem. Die betrekken hun sappen uit hem. En weet je wat er kan gebeuren? Er kan wildgroei ontstaan aan een wijnstok. En dat belemmert de doorstroming en dat belemmert het vruchtdragen en zo. En weet je wie er dan nodig is? De landman. En wie is de landman? Dat is de vader. En die heeft een snoeimes. En wat is dat snoeimes eigenlijk? Dat is eigenlijk het woord. Het woord geeft heel duidelijk steeds aan, dat moet weg en dat moet weg en dat moet weggeknipt worden. En de landman die weet precies wat er aan die wijnstok allemaal moet verdwijnen. Opdat er maar vruchten komen. Er moet doorstroming zijn, er moet groei zijn, er moet bloei zijn, er moeten vruchten komen. Maar, als het nou zo ligt, wie kan er dan ooit vriend van de Heer Jezus zijn? Wie doet in alles wat Hij gebiedt? Gemeente, vanuit ons kant ook nooit. Maar vanuit Hem kan het wel. En let anders op de discipelen. De Heer Jezus zegt in eerste plaats tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden. Als je doet wat ik je gebied. Terwijl Hij heel goed wist hoe het met hen zou aflopen. Hij wist heel goed wat er zou gebeuren in de hof. Dat hij verraden zou worden. Hij wist heel goed dat ze hem allemaal zouden verlaten. Hij wist heel goed dat er één was die hem 3 keer zou verloochenen. En hij wist ook heel goed dat ze niet met hem konden waken en bidden. Gemeente, de enige die zich eruit gezondigd heeft is Judas. Het is wel heel schrijnend dat hier Jezus, wat een liefde, dat hier Jezus hem daar toch nog vriend noemt. Terwijl hij er zich moedwillig had uitgezonderd. En terwijl hij door zijn levensgedrag altijd al liet zien dat er geen vruchten waren. Hij was een dief. En gemeente, dan tenslotte nog dat die eerste woorden van vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ja. Meteen wijst hij erop, hè, vrienden, ik heb jullie uitverkoren. En een moeilijk ding. Uitverkiezing. Heel veel mensen, ja, worden een beetje boos als je alleen het woord al gebruikt. Maar zo prachtig. Die hele wereld daarachter. Wat doet de Heer Jezus? Hij roept het begin gewoon in herinnering. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden. En dan gaat hij gewoon terug naar, ja, maar hoe is dat nou begonnen? En dan neemt hij zoals het ware in gedachten mee naar die prachtige dag. 3 jaar geleden. Aan het meer. Toen ze bezig waren, vissen, arbeid en zo. Toen hij hen riep, kom, ga mee, volg mij. En wat doen ze? Ze verlaten hun werk, beroep, familie. Onvoorwaardelijk volgen ze hem. Maar intussen heeft hij hen verteld over zijn lijden. Over zijn aanstaande dood. Heeft hij de verloochening van Judas voorspeld. Hoe moet het nu verder? En dan wijst de heiland erop. Ja, maar het was toch niet jullie initiatief. Jullie hebben dit toch niet bedacht. Jullie hebben dit niet op touw gezet. Dat zou je nooit gekund hebben. Zeker, er is gekozen. Maar door wie? Door mij. Door de Vader. Jullie discipelen hebben niet uit een veelheid van mogelijkheden voor mij gekozen. Echt niet. Maar ik heb uit een veelheid van mensen jullie gekozen. Ik heb jullie op het oog gehad. Johannes, Jacobus, Petrus, toen jullie aan het vissen waren, heb ik jullie geroepen. Nathanael, onder die vijgenboom, toen die roeping tot jou kwam. Levi in dat tolhuis. Toen kwam ik voorbij. Om jou te bevrijden. Als je zelf had moeten kiezen, dan zou je misschien een tijdje meegelopen zijn, maar dan was het nooit tot de 12 gekomen. En dan hadden jullie het absoluut ook weer opgegeven. En ik nam de verantwoording voor jullie op je. En wees nou eens eerlijk, heeft het jullie ooit aan iets ontbroken? En dan kunnen ze niet zeggen, niets anders zeggen dan, nee meester, het heeft ons nooit, nooit aan iets ontbroken. Gemeente, zoals hij destijds zijn discipelen riep, zo roept hij ze nog steeds, ook vandaag. En als je nou nog steeds niet bij zijn vrienden behoort. Hè? En als je heel eerlijk bent. Dat je misschien wel moet zeggen, ik hoor nog bij zijn vijanden. Dat is wat. En weet je. Te midden van al die mensen die vandaag maar bezig zijn met van alles en nog wat. Hun eigen ding. Heeft hij nu jou u op het oog. En dan roept hij met Jozua. Kies dan heden wie je dienen zult. En wat zegt het volk dan? Ja, dat willen we wel. Dan zegt Jozua, ja maar, kun je dat nou wel zeggen? Dat kunnen jullie helemaal niet. Want hij is een heilige Heer. En dan beloven ze toch, ja, we willen het wel. Ook al zal het met vallen en opstaan, we willen toch hem dienen. En Jozua is er voor zichzelf ook, ja, zo helder in. Wat mij en mijn huis betreft, hè, mijn gezin betreft, dan gaan er mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Prachtig. En wat kan er veel van de gemeente uitgaan, hè? Als gezinnen, als mensen, zo de Heere dienen. En wat kan er dan zo naar buiten toch ja, ook een stuk heilige jaloersheid ontstaan om ook daarbij te horen. Gemeente, de Heer Jezus kwam naar deze wereld, opdat we in hem zouden geloven. We mogen niet alleen geloven, we worden met klem opgeroepen om in hem te geloven. Omdat we uitverkoren zijn. Omdat we zondaar zijn. En als we in hem geloven, kijk dan maar in de spiegel van de uitverkiezing. En wat zie je dan? Als je dan in de spiegel van de uitverkiezing kijkt, dan zie je de Heilige Geest. Dan zie je de Heere, bewerkt door hem. Het is allemaal uit en door en uiteindelijk ook tot hem. Uiteindelijk al van eeuwigheid door hem zo besloten. En dan kun je eigenlijk niet anders zeggen als het is me overkomen. Ik hoor dus iemand zeggen dat de spiegel van de uitverkiezing een achteruitkijkspiegel is. En er zijn mensen die altijd daar weer in zitten te kijken. Van ben ik wel uitverkoren en altijd maar achterom kijken. Dat is gevaarlijk in het verkeer. Moet je niet doen. Nee. Ook hier. Zegt de Heer Jezus alleen maar dat ze achterom moeten kijken? Nee. Want in het vervolg van vers 16. Dan roept hij hen heen te gaan. Voorwaarts. En vrucht te dragen. Het apostelschap wacht. Dat is de roeping van zijn vrienden. Vrienden, vrucht dragen. Het hoort allemaal bij elkaar. Als hij maar aan zijn eer komt. Amen. Gemeente, we zingen over liefde, vriendschap uit Psalm 133, het derde vers waar liefde woont. Daar gebiedt de Heer zijn zegen en woont hij zelf en wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Dat is ook waar die vriendschap van Johannes 15 over gaat. gemeente, we gaan u danken en voorbeden doen. En we willen in onze voorbeden, in het bijzonder voor de volgende gemeenteleden, bidden. Eerst plaats voor dominee L.D. Burger. Hij ligt in het ziekenhuis met nierbekkenontsteking. Was eerst gezegd blaasontsteking, maar het is nierbekkenontsteking. We bidden ook danken met mevrouw van der Spek Bikker. Zij, zoals u weet, heeft een licht herseninfarct gehad, maar ze mag weer thuis zijn. We willen vanmorgen ook speciaal bidden voor de familie Otte. De oma van Klaas is overleden. Heeft wel een hele hoge leeftijd mogen bereiken. Maar Martineke heeft ook corona gekregen. We willen ook bidden voor de zus van Theo Tuilo. Zij is ernstig ziek vanwege corona. We willen ook bidden voor de heer Pronk, voor echtpaar Pronk, de heer Pronk die nog steeds corona heeft en aan zuurstof ligt. En we willen danken met mevrouw A. van Velzen van Zoeren. Zij mocht 5 februari 98 jaar worden. We willen ook bidden voor het zondagsschoolwerk. De zondagsschool vanmiddag wordt ook uitgezonden. Laat ons danken en bidden. Heer, hartelijk dank. We hebben er geen woorden voor. Dat u onze vriend wilt zijn. Wij van nature. Vijanden die in het rijk van u niet kunnen komen tenzij. En Heere, dat woordje tenzij. Dat is nou mogelijk bij u vandaan. Heere, omdat u. Dat mensenvlees. Waarop de vijandschap. De toren van u rustte. Wilde aannemen. Mens wilde worden. En de vloek van zondaren, van vijanden, op u wilde laden, om ermee naar het vloekhout te gaan en uw leven te geven, opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Vrienden van u, vijanden die vrienden worden. Heer, wat een machtig wonder, en dat alles vanuit u. Want wij zouden nooit voor u gekozen hebben vanuit onszelf. We zouden het ook nooit volhouden. Heere, maar waar u het werkt, zo bijzonder. En Heere, bewaar ons er ook voor dat we altijd maar achterom kijken en altijd maar bezig zijn met de verkiezing. Het is toch juist een sluitstuk om erachter te komen, ja, het was allemaal het werk van hem. Om u de lof en de eer en de dank en de aanbidding te brengen. Tot in eeuwigheid ons erover te verwonderen. Heere, dat u uit al diegenen die maar zonder u leven ons op het oog had. En soms al zo jong. Heere, wat is het rijk om geboren te worden uit christelijke ouders. En van jongs af aan daarin opgevoed te worden, gedoopt te zijn en zo meegenomen te worden, daarover te horen. En ja, Heere, wat een zorg van u. Dat is ook allemaal al iets wat bij de verkiezing behoort. Dat u van jongs af aan kinderen op het oog hebt. En ook hen al uw vriendschap biedt. Heer, en dan weten we dat die nieuwe gehoorzaamheid ook gevraagd wordt. Dat leven uit u. Dat leven naar uw geboden. Heer, om te doen wat u behaagt. Wij bidden u, maak het waar. Ook hier in deze gemeente. Ook onder de jongeren. Heer, gedenken. U die al zo jong zoekt en roept. U de grote kindervriend. Hoe bijzonder dat u juist naar hen omzag. Heb dank voor zoveel liefde bij u vandaan. Heere, wij bidden. Wilt u zelf zorgen voor de doorwerking van uw woord in ons aller leven? Heren, wij bidden voor de gemeente. We bidden voor het bestuur. Wij bidden voor het werk dat hier gedaan mag worden. Heren, door velen. Heb dank daarvoor. Voor de inzet die er mag zijn, ook in deze coronatijd. Heren, te midden van alle beperkingen die er ook zijn. En toch, Heren, dat het mag doorgaan. Zo bijzonder. Uw naam. Zij er hartelijk voor gedankt. Heren, zegen ons allen daarin. En geef ook dat we iedere keer weer bemoedigd worden bij u vandaan. Vertroost worden. Heren, geef wat nodig is. Wij bidden speciaal voor degenen die het heel erg moeilijk hebben. Heren, we bidden voor dominee en mevrouw Burger. Geef hen geestelijk en lichamelijk wat nodig is. Ach, Heren, moeilijk als u stil zit. Als u ons neerlegt op het bed. Heren, maar juist dan geeft u ook heel veel mogelijkheden om omhoog te zien en alles van u te verwachten. En erachter te komen dat datgene waar is wat we misschien altijd gepreekt hebben. Bidden we ook voor hem. Heren, vertroost hem uit uw eigen woord. Dat hij zo vaak ook hier heeft mogen brengen. Wees ook zo zijn vrouw in alles goed en nabij. Bedanken ook voor de hulp die zij ook steeds weer mogen ontvangen van neven en nichten. Uw naam zij gedankt. Heer, we bidden voor mevrouw van der Spik. Hoe bijzonder dat ze weer thuis mocht komen. Heer, wat zijn was mensen broos. Ineens een hart, een herseninfarct. Heer, dat zoveel schade kan nalaten. Wat hebt u alles wonderlijk welgemaakt. Heer, gedenk haar en haar kinderen en haar kleinkinderen. Houd hen vast. Heer, zo bidden we ook voor de familie Otte. Ach, Heer, we denken aan Klaas, zijn oma. Speciale band ook. Heer, we danken voor de hoge leeftijd die ze mocht ontvangen. Heer, wij bidden, gedenk in de verwerking. Geef daarin alles wat nodig is, steeds ook weer de verwachting van u. Heer, we bidden voor Martineke, die corona heeft. Heer, we danken u dat het weer iets beter mag gaan. En wij bidden u, bewaar ook de anderen van het gezin, dat ze gespaard mogen blijven voor dat virus. Wees hen goed en genadig. Heer, zo bidden we ook voor de Heer mevrouw Pronk, als hij op zijn hoge leeftijd ernstig corona heeft, zelfs aan zuurstof ligt. Heer, hoe moeilijk, juist in deze tijd, waarin het zo moeilijk is om hem te bezoeken, contact te krijgen. Ach, Heer, gedenk zijn vrouw, zijn kinderen, gedenk hem, onze verwachting daarin is van u. Heer, we bidden zo ook voor familie Tuilo, als een zus van Theo zo ernstig ziek is, ook door hetzelfde virus. Wilt u zich over haar ontfermen? En Heer, wat zou het groot zijn, als ook zij mocht verwachten, mag verwachten van u. Heer, zo danken we u met mevrouw van Velzen van Zoeren. 98 jaren. Wat een leeftijd. Heer, maar wij bidden u, geef ook dat in de avond van het leven het licht mag zijn. En zij ook mag heen zien naar een eeuwige toekomst bij u. Heer, zo bidden we ook voor het zondagsschoolwerk. Wilt u uw zegen eraan verbinden? Mag het goed zijn? Heer, ook als vanmiddag er weer die uitzending is, wilt u uw zegen eraan verbinden aan al het werk. Heer, wij bidden zo ook voor basisonderwijs, dat morgen weer gaat beginnen, scholen die weer open gaan, met ook alle gevaren van dien. Heer, we bidden voor al degenen die daar werken. Geef wat nodig is, geef bovenal uw bewaring. Heere, dat bidden we ook voor al het zorgpersoneel. Mogen we ook bidden in deze tijd, waarin er zoveel van ons gevraagd wordt. Heere, maak een einde aan deze langdurige epidemie, waar u ons ontegenzeggelijk veel mee te zeggen hebt. En mag uw roepstem gehoord worden. Heere, mag er de afhankelijkheid van u zijn en komen. Heere, breek al dat zelfvertrouwen van ons maar af. Al die verwachtingen van onze eigen kennis, ons eigen kunnen, alles vanuit onszelf. Heere, we zijn toch van u afhankelijk. Ontfermt u zich. Heere, zo bidden we ook voor ons land, ons volk, onze overheid, demissionaire kabinet waar zoveel van gevraagd wordt. Heere, geef wijsheid. Ook als er vooral over het virus zo veel ontbreekt aan kennis. Heere, we bidden om wijsheid voor de regering, ook voor de volksvertegenwoordiging. Gedenk onze premier en onze minister van Volksgezondheid in het bijzonder. Heer, wij bidden voor ons koningshuis, voor lokale overheden. Wees nabij. Heer, zo bidden we ook voor deze wereld, te midden van veel geweld, als we denken aan Myanmar. Ontfermt u zich. Heer, geef dat daar de vrede mag terugkeren en het recht en de gerechtigheid. Wilt u er zelf voor zorgen. Heer, zo bidden we vooral diegenen die in gevangenissen kwijnen, omwille van het geloof of omwille van politieke redenen, u weet ervan. Die werkkampen wereldwijd, in China, Rusland, op andere gebieden, ontfermt u zich. Heer, zo bidden we u, geef uw zegen voor het verdere van deze dag. Ook voor de dienst vanavond. Heer, we bidden voor broeder Slingeland. Geef hem uw zegen als hij deze dienst hoopt te leiden. Heer, gedenk hem ook in zijn studie. Voor het predikantschap. Wat ook van zijn gezin veel vraagt. Heer, zo bidden we voor allen die zich voorbereiden op de dienst van het woord. Bidden ook voor degenen die hun studie hebben afgerond en uitzien naar een beroep. Heere, bouw uw kerk, ook in een tijd van veel verwarring. U, de koning van de kerk, houd haar in stand en heb dank dat u het ook zult doen. Onze verwachting is van u. Neem onze dank aan voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Ga ook de werkweek, morgens waar u het geeft met ons in. Bewaar over de wegen. God van alle genade, laat onze verwachting in alles van u zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Nog even duidelijk, wat de zondagschool betreft, er wordt alleen uitgezonden. Ja, laat dat, daar was ik niet helemaal helder in. Akkoord. 25 vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen? Want dat is het allerhoogste en het eeuwige goed. Gemeente hier, gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel.